Dus het is alleen al de herkenning van de taal die ervoor zorgt dat de verdachte eerder geneigd is om te praten en om betere antwoorden te geven.
Hoi, ik ben Jiva en voor mijn werk kom ik vaak in landen waar ik de taal niet spreek en de cultuur niet ken. Wat als ik in zo'n land ziek word of in aanraking kom met de politie en niet begrepen word? Dan hoop ik dat er een tolk is die me helpt. In situaties die er echt toe doen, kan begrijpen en begrepen worden namelijk van levensbelang zijn. In deze podcast ga ik in gesprek met tolken die dagelijks mensen helpen in kwetsbare, aangrijpende en bijzondere situaties. Daarnaast spreek ik met specialisten uit diverse branches. Wat betekenen taalbarrières en cultuurverschillen voor het werk van een arts, een advocaat en een opsporingsambtenaar? In hoeverre kun je je werk uitvoeren als je elkaar echt niet begrijpt? Dit is De Tolk aan tafel. In deze aflevering praat ik over het werk van politie en recherche met Wouter, oud-rechercheur en nu zelfstandig adviseur. Hoe vertaal je codetaal als je telefoonlijnen tapt of appverkeer onderschept van criminelen? Speelt iemands culturele achtergrond een rol in de verhoorkamer? En moet de tolk echt vooraan staan bij een inval? Maar eerst de tolk aan tafel.
Als tolk zijnde kom je op plekken waar je als burger normaal gesproken niet komt. Elke keer kwam ik op een plek dat ik dacht, hoe kom ik hier terecht?
Dit is Ruben, geboren in Nederland, maar opgegroeid in Polen. En hoewel hij nu weer in Nederland woont, voelt hij zich Pools.
Als mensen mij vragen, waar kom je vandaan, zeg ik wel altijd uit Polen. Ja, ik zeg niet dat ik Nederlands ben.
Ondanks dat je hier bent geboren?
Ondanks dat ik hier ben geboren, ja. Maar de belangrijkste jaren heb ik in Polen doorgebracht. Hè? En mijn vriendin komt uit Polen. We praten Pools met de kinderen. We leven volgens de Poolse cultuur. Ik heb heel weinig Nederlands in mij zitten.
Alhoewel, toen hij na de basisschool in Nederland in een Poolse klas werd geplaatst, merkte hij duidelijk het verschil tussen de Poolse en de Nederlandse cultuur.
In de zin van dat die maatschappelijke ladder in Polen wel heel erg bestaat. Dus de leraar die heeft alles voor het zeggen. Dat komt dus voort van het communisme. Staat hoog op de maatschappelijke ladder. Die heeft alles voor het zeggen. En de leerlingen die moeten daarna luisteren en het opvolgen. Nee is geen optie. Altijd ja knikken. Dat leer je van jongs af aan. Leer je ook thuis bij je ouders. Ouders zijn de baas. Je moet luisteren. In Nederland was de cultuur, als je hier op de basisschool zat en je was het ergens niet mee eens, dan kon je dat aangeven. En dan kon je erover in gesprek gaan, misschien wel een discussie voeren daarover. Dat was in Polen dus niet zo. En daar had ik gelijk kennis mee gemaakt, want we hadden Engelse les. En we kregen Engelse les van een Poolse juf die niet zo goed Engels sprak. Wel een lieve vrouw, dat wel. Zij zei iets in het Engels en ik zei, juf, dat klopt niet. Nou, je moet je voorstellen hoe die juf toen reageerde. Die werd echt heel erg boos.
Jij niet dat je het beter weet?
Nou, dat was de reactie, ja. En die werd heel boos en die schreeuwde tegen mij. En ik moest echt in de hoek gaan staan in de klas totdat de les was afgelopen. En die band tussen ons is nooit meer hersteld. Nee, want ik had daarvoor gek gezet voor de hele klas. Ben ik nu ik wat wijzer ben geworden, ben ik dus achtergekomen waarom ze dan zo reageren. Want dat heeft dus met die maatschappelijke ladder te maken. Hè?
Ja,
ik had daarvoor gek gezet voor de hele klas. Terwijl dat helemaal niet mijn bedoeling was. Maar dat is echt een cultuurverschil waar je dan in terechtkomt.
De relatie met die docent kwam niet meer goed. Maar zijn interesse voor cultuurverschillen was aangewakkerd. Met zijn talenknobbel was het voor zijn familie al lang duidelijk dat Ruben iets moest gaan doen met tolken en vertalingen. Het duurde even voordat hij dat zelf inzag, maar hij vindt het nu het mooiste beroep dat er is.
Het is vooral de afwisseling die heel uitdagend is, maar ook de mooie bijdrage die je kan leveren. Dus dat je na afloop van je tolkdienst je wel voldaan kan voelen over dat je echt iemand hebt kunnen helpen. Dat gevoel heb ik in geen enkel werk nog gehad. En dat had ik dus wel als tolk. Dus stel je voor, je gaat naar het ziekenhuis, je doet een tolkdienst. Het is geen leuk onderwerp, maar zonder een tolk hadden zij dat gesprek niet kunnen voeren op die manier zoals dat toen was gevoerd. En dan krijg je waardering van de klant, dus van de arts op dat moment. En je krijgt waardering van de anderstalige. Dat maakt de tolken echt heel erg leuk. En de afwisseling, want de ene keer stond ik in een psychiatrische inrichting en de andere keer was ik een vervangend ambtenaar bij een trouwerij als het ware. Omdat ik degene mocht zeggen... Ik was degene die mocht zeggen... Pak nu elkaars hand en geef elkaar een kus. Dat is toch mooi.
Ja, en je krijgt ook gelijk een soort van kijkje in de keuken. Van oké, je mag ook echt dingen gaan vertalen. En ja. Zo, ja.
Je krijgt een kijkje in de keuken van de mooie dingen en de minder mooie dingen. Maar dan zie je wel wat er echt speelt in de maatschappij en in de wereld. Dus dat is ook wel mooi als mensen mij vragen stellen over, ik zeg maar wat, over een WW-uitkering of een WIA-uitkering. Dan kan ik alles vertellen, omdat ik dat allemaal tijdens mijn tolkdienst heb gehad. Dus je krijgt ook een bepaalde kennis mee waar je normaal gesproken nooit geïnteresseerd was geweest. Heb je nu best wel veel kennis opgedaan dankzij dat beroep.
En laat Ruben nou een fantastische verhalenverteller zijn. Dan wil ik toch meteen weten wat zo'n plek is waar je normaal nooit komt.
Ik had een tolkdienst bij een psychiatrische inrichting. En ik kwam daar als tolk aan. En daar stond de rechter, een politiefunctionaris en een medewerker van die inrichting. En ik dan als tolk. En ik was daar omdat iemand die was vastgezet en de rechter moest voorgelezen worden aan diegene die daar vast zat. Dus daar was de rechter voor. Die ging die rechter voorlezen. En ik moest dat dus vertolken. En we liepen zo die ruimte in. Het was echt zo'n dikke deur vanuit de film. Hè? Dan maak je hem open en dan zo... En dan gingen wij daar naar binnen. En toen stonden we zo met z'n vier op een rijtje. En toen werd die deur achter ons dicht gedaan. Met zo'n hele grote klap. Toen vond ik het al best wel spannend. En de rechter die begon met het voorlezen van die rechten. Maar het gekke was, er was niemand. Er lag iemand op zo'n... Er was een bed en een wc in die kamer. Maar op dat bed lag wel iemand onder een wit laken. Dus er was wel iemand, maar ik zag die persoon niet. Dus voor mij was er niemand. Dus ik was eigenlijk een beetje in de ruimte aan het tolken. En gedurende die tolkdienst zie ik dat laken zo omhoog vliegen. Springt die man op, helemaal naakt. En die begint op ons af te stormen. Die wilde ons op dat moment aanvallen. Dat was al een spannend moment. Waarbij ik bijna had gezegd, oké, tot hier en niet verder. Ik wil zo snel mogelijk deze ruimte uit. Maar gelukkig was daar die politiefunctionaris, die hield hem tegen. En kon ik gewoon de tolkdienst afronden. Maar wel super spannend. Maar ook echt heel erg leuk.
Ja, maar je vertelt het nu heel lachend. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je doodsangsten uitslaat, toch?
Ja, doodsangsten niet. Dat was even spannend. Maar achteraf liep ik die inrichting uit. Toen dacht ik, ja, het is ook wel bijzonder dat ik dit heb meegemaakt. Ja. En ook weer mooi, hè? Want zonder tolk... iedereen in Nederland heeft het recht om te weten wat voor rechten je hebt, ook als je vastzit. Dus daar heb je ook weer een steentje aan bijgedragen.
Het klinkt allemaal spannend en enerverend, maar Ruben heeft toch de voorkeur voor tolken via de telefoon, zodat ze hem niet zien. En dan kan hij juist veel neutraler de informatie overbrengen. Daarnaast komt er bij een tolkdienst op locatie meer kijken dan je denkt. Ruben schetst de situatie wanneer je als tolk fysiek naast de cliënt of verdachte zit.
Als ik een persoonlijke tolkdienst zou verrichten, dan moest ik naast dat ik een goede vertaling, vertolking moest verrichten, moest ik ook nog denken aan mijn houding, hoe ik erbij zit, wat ik uitstraal naar de anderstalige en wat ik uitstraal naar de arts, want je wilt die professionaliteit wel uitstralen. Daarnaast heb ik ook soms best wel moeite met articulatie, dus dan moet ik ook extra op letten. Dan kan ik ook heel snel gaan praten. Omdat ik een snelheid in de tolkdienst wil houden. Maar dat kan niet altijd. Dus ik moet op heel veel dingen letten tijdens mijn tolkdienst. En als ik dan ook nog moet letten op mijn houding, op wat ik uitstraal, ja, dan is dat wel heel veel. Ook ik weet dat in veel culturen tolken heel netjes gekleed naar een tolkdienst gaan. Dat hoort ook in die cultuur. Want het is een beroep, ook in Polen, een soort van beroep met status. Hè. Je bent tolk en je bent beëdigd tolk. Dus het is logisch dat je dan netjes gekleed naar je tolkdienst gaat. Maar ik voelde me nooit prettig in hele nette kleding. Dus ik ging niet altijd super netjes gekleed. Maar er was ook een bewuste keuze om casual naar mijn tolkdiensten te gaan. Omdat ik merkte, het is een soort van trucje. Ik merkte dat mijn tolkdiensten daardoor wat soepeler verliepen dan de tolkdiensten daarvoor. Dus bijvoorbeeld in de rechtbank. En ik ging me steeds meer verdiepen in het verschil tussen de Nederlandse en de Poolse cultuur. Uiteindelijk was ik ook cultuurspecialist geworden. Maar door me daarin te verdiepen kwam ik dus tot de conclusie dat door mij casual te kleden, plaatste ik mijzelf lager in rang op de maatschappelijke ladder. Waardoor die anderstaligen misschien wel iets meer het vertrouwen kregen van tolken zijn helemaal niet zo eng.
Ze bijten niet.
Nee, ze zijn er misschien wel om mij te helpen.
Ik zei het al, Ruben zit vol met mooie verhalen over de uitdagingen van het vak. Zijn grootste avontuur vergeet hij dan ook nooit meer. Dat was de dienst waarvoor hij een paar dagen werd uitgenodigd om mee te gaan naar Polen.
Voor 2 dagen of 3 dagen, ik weet niet meer. Samen met de FIOD. En ik dacht FIOD. Ik dacht belasting onderduiken, geld ophalen bij iemand. Ja, waarom niet?
Klinkt spannend.
Toch? Ja. Ja. Dan kan je zeggen, het was ook heel spannend. Maar spannender dan ik had verwacht. We waren aan het wachten in het hotel en we hadden een voorgesprek. En zij vertelde mij gedurende dat voorgesprek. Morgenochtend om 6 uur hebben we een afspraak op het politiebureau. Moet je aanwezig zijn, ik krijg geen briefing over wat we gaan doen. Toen schrok ik al een beetje, want ik hoorde het woordje briefing. En ik dacht, ik ga met die 2 mensen geld ophalen bij iemand die geen belasting heeft betaald. En tijdens die briefing, dat was om 6 uur 's ochtends. Dan kwam ik in een zaal waar 1 iemand een presentatie aan het geven was voor 40 politiefunctionarissen. En ik ging tussen die mensen inzitten. En gedurende die presentatie bleek dus dat ze een inval gingen doen in 7 landen tegelijk. Dus Nederland, Griekenland, Polen en heel veel landen. In verband met witwassen. Ja, toen schrok
echt
ik.
Bij een criminele bende. Of
ja,
zo.
Toen schrok ik nog erger. Nou, toen gingen we met zo'n oud politiebusje gingen we richting het huis van die crimineel. En in Polen hebben ze niet altijd hele goede wegen. Waren van die hobbelende wegen. Was 2 uur rijden zat ik achter in dat busje. Echt verschrikkelijk.
Ik denk, waar ben ik mee beland?
Ja. Dat weer. Hoe kom ik hier weer terecht? En ergens halverwege. Oh nee, dat was de plekken. We kwamen aan bij het huis van die crimineel en moesten daar nog een tijdje wachten. En echt net als in een film. Ik zat achter op die bank en die Poolse politieman die pakte iets en gooide het aan de achter. En hij zegt: trek aan. Ik pakte het op. Het was een kogelvrij vest wat ik, aan moest, ja, echt, wat ik aan moest trekken. Alsof het normaal was. Hij zei: hier, trek aan. Dus ja, toen schrok ik nog erger. Dus ik dat kogelvrije vest aangetrokken. En na verloop van tijd zei die Poolse politiefunctionaris: ja, nu. En hij rende de auto uit. Die 2 mensen viel van de FIOD erachteraan. Ik als tolk ook erachteraan.
Yes, okay,
rende naar die deur. Gooide zo die deur open. En stormde naar binnen. Ik erachteraan stormde. Ik wist echt niet wat er gebeurde. Alles werd overhoop gehaald. Papier op de grond en zo. Die man was gelukkig niet thuis. Maar zijn vrouw wel. En die werd ondervraagd. Die werd naar een kamer genomen. En die werd ondervraagd. Daar was ik als tolk voor nodig. Maar die werd ook meegenomen. En ik zei al, als tolk zijn, dan gaat het er anders aan toe in Polen dan in Nederland. Dus die 2 mensen van de FIOD zaten voorin in het busje samen met die politieman. En ik zat achter in het busje met diegene die net mee was genomen in handboeien.
Nee,
dat was best wel spannend, want die zat naast mij en zei: wie ben jij? En je bent een landverrader, en waarom doe je dit? Maar gelukkig had ik gedragscode ondertekend en wist ik onpartijdig zijn. Dus ik zat zo in het busje en keek alleen maar voor me uit. En hoopte echt dat we zo snel mogelijk terug gaan komen. Het was echt een hele lange rit met die vrouw naast mij. Maar terug in Nederland was, dacht ik, ja, een van de mooiste tolkdiensten die ik ooit heb meegemaakt.
Ja.
Omdat alles erin zat. Want die mensen van de FIOD waren ook heel aardig. Dus echt, het was net een film. Het was spannend. Er was humor. Er was actie. Alles wat ik wilde zat in die tolkdienst. Ja, geweldig.
Wow, wat een verhaal.
Ja.
En is het dan ook zo dat je dan moet roepen van... want de politie roept toch altijd van... doe open, politie!
Ja, ja, ja.
Dat moet jij Klopt. Dan ook vertalen.
Ja, en je moet proberen... in sommige gevallen is het goed om die emotie ook mee te nemen in je tolkdienst. Hè? Dus ook hier, als ik dat ga tolken als dove... tuurlijk, er wordt geschreeuwd. Die persoon die moet het horen, dus moet ik dat ook schreeuwen. Dus ja, dat deed ik ook, ja. Maar dat maakt het leuk, hè. Dat maakt het tolken echt heel erg leuk.
Toch draait het niet alleen om actie en op plekken komen waar je nooit komt. Er zijn ook situaties dat Ruben zich juist te veel voelt. En dat brengt je terug naar de essentie van het vak.
Je moet je voorstellen dat je soms op gesprekken komt waarbij je liever helemaal niet hebt dat er een derde persoon aanwezig is. Dus bijvoorbeeld de tolk. Huisbezoeken van jeugdbescherming bijvoorbeeld. Er komt een onbekende tolk komt bij jou het huis in van dezelfde cultuur. En die gaan dan het gesprek vertolken. Jeugdbescherming, kan je voorstellen, kunnen hele heftige dingen zijn. En die gaat dan ineens het gesprek vertolken. Wil je dan dat een tolk daar is die heel veel empathie toont? Of je mag je niet bemoeien met het gesprek, maar die zich bemoeit met het gesprek. Wat? Nee, helemaal niet. Ik wilde juist liefst dat die tolk zo snel mogelijk weer mijn huis uit is. En vergeet dat hij hier is geweest. Omdat hetgeen wat er gebeurt... jeugdbescherming wordt niet voor niets ingeschakeld. Hetgeen... wat daar dan is gebeurd, dat wil je in zo'n klein mogelijke kring houden, kan ik me voorstellen.
Ja, dat was Ruben, die vertelde hoe spannend het kan zijn soms om als tolk aan de slag te gaan binnen opsporing. En ik ben hier met Wouter den Brave, Wouter, jij bent voormalig politieadviseur, hulpofficier van justitie en ervaren in grote opsporingsoperaties. En wij willen eigenlijk wel van jou weten hoe dat nou in zijn werking gaat. Opsporen samen met een tolk en hoe belangrijk de tolk in die situaties is.
Ja, nou daar wil ik heel graag wat over vertellen. Want niet alles wat in Polen gebeurt, gebeurt ook in Nederland. Over het algemeen is het niet de bedoeling dat je in het treintje meegaat bij een inval. Dat komt daarna. Dan ga je vaak met de rechtercommissaris, onafhankelijke onderzoeksrechter, ga je mee naar binnen toe. Die is eigenlijk altijd in burger gekleed. Die heeft ook een chauffeur. En vaak koppelen we de tolk aan de rechtercommissaris, zodat je zeker weet dat je ergens veilig naar binnen kan en dat je, net als de rechtercommissaris, onafhankelijk en onpartijdig je werk kan doen.
Ja, dus dit verhaal is misschien meer uitzondering dan regel.
En een vest aantrekken doen we ook nooit bij tolken.
Nee?
Nee, nooit.
Ah, dus dat is misschien ook omdat het dan niet in Nederland was, dat het anders gaat of zo.
Ja, dat denk ik wel. Ja. Nee, want nogmaals, als je een vest aantrekt, dan ben je ook niet meer onpartijdig onafhankelijk.
Nee.
En wij willen, net als de rechtercommissaris, ervoor zorgen dat tolken altijd hun werk naar eer en geweten goed kunnen doen volgens die gedragscode.
Ja. Oké, dus je hoeft niet bang te zijn, mocht je tolk willen worden, dat je ineens vooraan staat bij een reddingsoperatie.
Nee, je krijgt geen schietlessen. Nee, en je gaat gewoon je werk doen en dat is je bent taalspecialist.
Ja. Ja. En heb je voorbeelden van grote operaties waarbij je echt afhankelijk was als politie van een tolk, waarin het echt ging over taalbarrières, culturele verschillen?
Ja, zeker. Nou, je noemt meteen twee hele grote dingen. In onderzoeken, internationale bijvoorbeeld drugshandel, komen er veel verschillende nationaliteiten naar voren. En dan zien we eigenlijk dat mensen altijd in een slang, in een straattaal manier met elkaar communiceren. Als de taal wel puur is, dus stel Engels of Italiaans, dan komt daar uiteraard een tolk Italiaans of Engels bij. En dan is het heel erg afhankelijk van hoe de versluierd er wordt gepraat. Voelen ze zich vrij om te praten? We hebben een tijd gehad dat mensen zich wel vrij voelden en werd het gewoon openlijk verteld via de telefoon. Maar naarmate het heter wordt voor criminelen of toch wat... vertrouwen is het allergrootste wat criminelen onderling met elkaar kunnen uitspreken. Dus als je iemand vertrouwt, dan heb je eigenlijk al heel veel gewonnen. Maar tegenwoordig door die mobiliteit en door... de communicatiemanieren die we allemaal hebben met elkaar, is het heel erg lastig om elkaar te vertrouwen. De een heeft een vrachtauto, de ander heeft de drugs, de ander heeft het geld. Dat moeten we met elkaar gaan samenwerken. Nou, ze kennen elkaar vaak niet goed genoeg, dus dat vertrouwen is er niet. En dan ga je versluit praten, uiteraard ook voor de opsporingsdiensten. En dan is het heel erg belangrijk dat je als tolk weet vanuit je eigen brontaal waar je het over hebt, maar ook uiteraard de doeltaal van hoe zorg je ervoor dat wat wordt er nou gezegd en wat wordt er bedoeld. Dus daar moet je heel erg, het is echt een vak. Dus,
ja, heel complex eigenlijk.
Ja, een tolk B2 of C1, dat is al echt chapeauers. Mensen tolk worden, die zijn al heel goed in hun taal. Maar als je dan ook nog een keertje moet uitzoeken wat er wordt bedoeld, dan is dat heel erg ingewikkeld. Want dat is wel een groot verschil. Hè? Als je kan kijken naar mijn opsporingsonderzoeken die ik heb gedraaid, dan wordt er niet alleen verwacht dat je goed tolkt, maar dan wordt er ook van je verwacht dat je interpreteert. En wanneer interpreteer je? Want dat wordt niet van je gevraagd. Hè?
Dat is juist niet wat je moet doen als tolk, toch?
Dat wordt niet aan je geleerd.
Nee.
Dus daar gaan we dus ook vaak in de specialisme met tolken naartoe. Dat we niet alleen willen dat je goed je taal beheerst, maar dat je ook goed kan interpreteren wat er bedoeld wordt. Dus je krijgt vanuit verschillende kanten als tolk jouw informatie. Nou, op wat voor onderzoek werken we? Wat voor mensen spelen daarin? En uiteindelijk krijg je als tolk ook, en je draait meerdere dagen, meerdere weken, draai je bijvoorbeeld taplijnen. En dan luister je eigenlijk urenlang naar één persoon. Nou, uiteindelijk weet je gewoon van die persoon wat zijn lievelingseten is, hoe laat hij met de hond gaat wandelen, wat voor zwembroek die aan heeft. Je weet alles.
Wow, heel intiem eigenlijk.
Heel intiem. En daarmee kom je er dus ook achter dat als iemand zijn stem verheft, of als die iets begint te mompelen, of als die eromheen begint te draaien, dan weet je dat je warm wordt. En hoe ga je dat nou tolken? Nou ja, daar zit je dus eigenlijk altijd met een tolcoördinator en een regisseur aan tafel. Van nou, hoe zorg je ervoor dat je dat goed op papier krijgt? In eerste aanleg, het wordt niet voor niets een beetje versluierd gepraat, kom je daar niet direct achter. Maar naarmate de tijd voordat de lijnen langer open blijven staan, er wordt misschien nog een keer verlengd, kom je er toch achter van ja, elke keer als ze het over die zwembroek hebben, bijvoorbeeld, of over die fiets, dan bedoelen ze niet helemaal geen fiets. Dan bedoelen ze heel wat anders. Dus dan kan je gaan terugwerken. Nou, hoe lang hebben we het nou al over die fiets?
Ja.
Nou, zo probeer je met die tolk goed in samenspraak, onafhankelijk te blijven als tolk, maar toch de waarheid te achterhalen. En uiteindelijk is dat wat je wil. En we hebben echt bij de politie ook een aantal tolken werken die volledig kunnen doorgaan voor rechercheur, hoor.
Ja?
Want die kennen bijvoorbeeld sommige tolken die zijn heel erg gespecialiseerd op een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld drugs, bijvoorbeeld vuurwapens en dan ook nog in een bepaalde taal. Dan kan je je voorstellen dat de markt in Nederland niet heel erg groot is. En dan herkennen ze bijvoorbeeld stemmen. Dus er hoeft bijvoorbeeld maar één keer een tolk aan te sluiten. Of die wordt gevraagd. Kan je een aantal stemmen herkennen.
Wow,
en dan
ja.
weten we meteen wie die verdachte is. Dus dat is voor ons heel erg handig. Dat we direct, als we een tolk erop zetten, dat we meteen weten welke verdachte het is. Want soms heb je nog geen naam bij een verdachte.
Ja, daar sta je helemaal niet bij stil. Maar die hebben natuurlijk, zeker na een aantal jaar, krijg je echt een expertise. Ja. En heb je een voorbeeld van een situatie waarin de tolk van essentieel belang was?
In elke zaak waarin wij tappen en waarin er een andere taal wordt gesproken dan de Nederlandse, is een tolk van cruciaal belang. Maar zeker ook waarbij er sprake is van een directe dreiging op een persoon. Je kan je voorstellen als wij live meeluisteren dat er ook criminelen zeggen, nou ja, we gaan hem nu omleggen. Dan wil je dat je direct actie onderneemt. Dus het is zaak dat een tolk kort op de lijnen zit. Eigenlijk het liefst ja, zoveel mogelijk live uitluistert. Nou, dat is niet altijd te doen. Maar zo snel mogelijk aan de bel trekt bij de tolkencoördinator. Van, nou, volgens mij gaat er nu wat gebeuren. En daar moeten we volgens mij wat mee.
Ja.
Ben je dan nog onpartijdig?
Ja, in mijn opzicht niet. Maar dat is ook goed. Want ik bedoel, ja. Uiteindelijk strijd je voor de goede zaak. Namelijk iemands leven beschermen. Of iets voorkomen.
Ja.
Iets verschrikkelijks voorkomen. Ja.
Ja. Dus hij is niet zo heel zwart-wit als dat we misschien ook leren bij de tolkenopleiding. Het is echt een weg vinden voor jezelf van hoe zorg ik ervoor dat ik naar eer en geweten goed mijn werk doe. Dat ik die taalspecialist blijf en geen rechercheur ben. Maar je wil wel een goede bijdrage leveren aan waarheidsvinding. Dus dat is altijd, en soms kom je daar dus ook in dilemma's terecht voor jezelf.
En heb je ook wel eens te maken met mensen uit andere culturen waarbij het onbegrip misschien aan jouw kant ligt? Dus bijvoorbeeld dat je gewoon echt iemand niet begrijpt.
Ja, wij zitten bijvoorbeeld wel eens in een verhoor. En ik weet niet of je het model Hofstede kent. Maar het is eigenlijk het enige wetenschappelijke model dat we ook binnen de politie gebruiken. Waarop basis waarvan je een inschatting maakt hoe iemand zou kunnen zijn. Dan heb je het bijvoorbeeld over de grote of een kleine machtsafstand. En dat is een model waarin we bijvoorbeeld in een verhoor kunnen toepassen. Als je het hebt over een Turkse verdachte, die hebben een grote machtsafstand. Dus die willen eigenlijk als er een politieagent binnenkomt, dan loopt hij in uniform binnen. Dan is hij netjes, dan is hij, die spreek je ook aan als verdachte zijnde met u. Daar maak je geen grappen mee. En dat is vanuit de Turkse kant heel erg belangrijk, dat je een grote machtsafstand hebt. Want als verdachte ben je, ik hoorde net al Ruben zeggen, de maatschappelijke ladder, soortgelijk. Dus het voorbereiden van zo'n verhoor en het daadwerkelijke verhoor, dat is heel belangrijk. Omdat je daarmee eigenlijk al ervoor zorgt dat die Turkse verdachte op de juiste plek het verhoor instapt. Het kan dus niet zo zijn dat twee rechercheurs grappend en grollend binnenkomen en ook nog een grapje maken met de verdachte. Want daarmee is je hele voedingsbodem voor het verhoor verdwenen. Want die verdachte zal denken, wat zijn dit voor clowns?
Die neemt het totaal niet meer serieus.
Nee.
Ja.
Terwijl in Nederland kan het een stuk makkelijker. Dan kan je nog steeds zeggen, hey, heb je goed geslapen? Heb je Ajax gisteren nog gezien? Of heb je nog even voetbal gekeken? En dan kan je wel het verhoor starten.
En dat helpt misschien zelfs wel dat die persoon denkt, oh, ik heb een soort van raakvlak of we hebben iets van... Ja,
hoe wij met elkaar omgaan in Nederlanders onder elkaar. Dat is daadwerkelijk verschillend en ook wetenschappelijk bewezen. Verschillend met andere culturen of landen. En daar moet je heel goed rekening mee houden. Dus ook in de opbouw van je vraagstelling in een verhoor. En dus ook met de tolk samen. Het mooiste is als je dat van tevoren met elkaar doorneemt.
En stel je voor, ik ben een verdachte en ik zeg bijvoorbeeld, ja, ik wil het daar niet over hebben, want dat is mijn cultuur om dat niet te doen. Of dat is mijn achtergrond.
Ja.
Hebben jullie dan daar begrip voor of houdt het daar op? omdat je verdacht bent?
Nou, begrip hoeven we niet per se te hebben. Het is meer de techniek en de tactiek die bepalend is. Dus ik werk niet bij slachtofferhulp, ik werk bij de politie. Dus voor mij is het van belang dat ik er alles aan doe, bij een verdachte verhoor nogmaals, dat ik achter de waarheid kom. En dat kan ik op allerlei manieren kan ik dat gaan voorbereiden en ik kan allerlei vragen gaan stellen. Dus ja, ik heb er begrip voor dat je een bepaalde culturele achtergrond hebt, maar ik wil toch weten hoe het zit. En daar kunnen we op heel veel verschillende manieren druk op zetten. Ongeoorloofde druk uiteraard niet, maar er zijn allerlei regels waar we aan moeten voldoen. Maar ja, het kan best zijn dat ik mijn stem verhef. Ja.
En gebruik je ook wel eens juist iemands culturele achtergrond, of als je bepaalde dingen over iemands achtergrond weet, tegen diegene? Dus dat je daar juist meer druk mee uitoefent?
Ook dat inderdaad. Dus als mensen gelovig zijn en het echt heel belangrijk vinden om dingen naar eerder geweten te vertellen, dan zullen we daar ook druk op zetten. Ja. Of als de familie, hè, de familieeer in het geding komt, dan zullen wij daar ook wel op wijzen. Dus dat zijn wel punten waar we op drukken.
En heb je wel eens meegemaakt dat iemands culturele achtergrond echt van belang was tijdens een verhoor en dat je daar op een of andere manier met of zonder die tolk dichter bij de waarheid bent gekomen dankzij dat cultuurverschil?
Ja. En dan merk ik gauw aan de tolk dat die met de verdachte een betere band heeft dan wij als rechercheurs. Het is toch altijd een herkenning als er een verdachte in de verhoorkamer zit en er komt een tolk binnengelopen die direct op een normale, een gepaste, neutrale manier zichzelf voorstelt, dat de verdachte daar vaak heel erg blij mee is. Dus het is alleen al de herkenning van de taal die ervoor zorgt dat de verdachte eerder geneigd is om te praten en om betere antwoorden te geven. En dat heb ik dan met name een aantal keer met Arabisch sprekende tolken gehad. Je hoort dan ook snel dat de verdachte bijvoorbeeld zegt, woorden gelijkend op broer of oom naar de tolk toe. En dat vind ik dan wel mooi. Daar maak ik dan ook gebruik van. Omdat ze zijn ook bruggenbouwers tussen culturen. Hè? Staat ook weer in de gedragscode. Als we er niet uitkomen, cultureel gezien, op die kennis mag een tolk ook bijspringen. En dan vind ik het fijn als de tolk actiever wordt ingezet. En als de tolk dan ook wat beter, meer dan normaal, zijn rol pakt. Enkel alleen op het taalstukje. Maar ook wat extra toelichting wil geven op bijvoorbeeld het cellencomplex of de rechten die een verdachte heeft. Uiteraard moet ik dat wel vertellen. Maar ik vind het dan fijn als ik die tolk extra kan inzetten daarop.
En wanneer gaat dat dan te ver?
Ik moet ervoor zorgen dat die verdachte gaat praten. Dus aan mij is het door het ijs te breken, via die tolk, door inderdaad te vragen van heb je al kunnen luchten? Heb je al een sigaretje gehad? Wil je nog extra kop koffie? Als dat helpt met een kleinere machtsafstand, dan ga ik dat doen. Maar als dat niet werkend is, dan laat ik dat. Kijk, en uiteindelijk, de echte criminelen die praten toch bijna niet. Dus het is vooral een groot schaakspel eigenlijk.
Ja. Ja. Ja, en voor zo'n tolk is het ook best wel intens om tussenin te zitten.
Zeker. En daarom proberen we met goede rechercheteams altijd wel een briefing te hebben vooraf. Van hoe het er ongeveer uit gaat zien. Wat voor verdachten we voor ons hebben. En ook hoe we de tolk willen inzetten. Dus dat is inderdaad puur op de taalkant. Maar wij spreken bijvoorbeeld ook af. Tenminste ik in mijn recessietijd, dat als ik ga schreeuwen of als ik mijn stem verhef, dat de tolk dat niet hoeft te doen.
Oh, niet?
Nee.
Nee, want Ruben die zei, ja, je wilt natuurlijk wel een beetje matchen, maar...
Ik hoorde dat al, maar ik denk als we twee keer schreeuwen, dat het een beetje kunstmatig wordt. En volgens mij heeft hij donders goed door hoe mijn lichaamshouding is en hoe ik mijn stem verhef. En dat de tolk gewoon onpartijdig blijft. Want het is nogmaals geen verhoorder, het is gewoon iemand die eventjes doorgeeft hoe dat zit.
Ja, en anders zitten er twee mensen tegen je te schreeuwen.
Ja.
Ja, ja, over tolken in extreme situaties gesproken. Onze tolk Simone, die heeft daar ook een verhaal over.
Franse jongens, met z'n vieren geloof ik dat ze waren. En die waren naar Nederland gekomen en die waren naar een coffeeshop geweest om wat wiet te roken. Een van die knapen kon absoluut niet tegen die drugs. En die was letterlijk helemaal de kluts kwijt, wat ik begreep van die drie vrienden voor wie ik daarna heb getolkt. En die jongen wilde op de brug gaan staan om zelfmoord te plegen. En die zag letterlijk alleen nog maar demonen. Maar zijn beste vriend die erbij was, ging bij die brug staan om het te beletten, te verzorgen dat hij niet zou springen. En hij zag zijn vriend niet meer als vriend, maar als een of andere schaduw, als een demon, en is op hem afgesprongen en heeft hem bij de keel gegrepen. En er is echt op tijd net iemand aangekomen om hem daarvan af te halen.
Ja, ik vind het gewoon zo bizar dat je dan als tolk ineens in zo'n heftige situatie is waarvan ik denk, kijk, als politieagent of als rechercheur ben je daarvoor getraind. Maar hoe worden tolken daarop voorbereid? Of kun je daar überhaupt op voorbereiden?
Nou, het moet inderdaad wel een klein beetje bij je passen. Als ik kijk naar, ik heb ook mensen opgeleid in de tolkenwereld op interceptie. En dan zie je ook inderdaad of mensen het wel of niet in zich hebben om onder stress, hoge stress, toch te gaan tolken. Ja, dat is niet iedereen gegeven. Dus dat klopt. Je moet voor jezelf een beetje gaan aanvoelen of jij bestand bent tegen stress. En of je goed gaat op je werk als er druk op komt te staan. Dus ja, dat speelt zeker mee.
Ja, en goed gaan is dan eigenlijk je hoofd koel houden. En
zeker.
Niet te emotioneel.
Nee, en bij je taak blijven. Want je bent daar gewoon om zakelijk, kortbondig, duidelijk te vertalen wat er gezegd wordt. Dus en inderdaad, als daar dan een zelfmoord bij komt of anderszins heftige incidenten waarbij ook familie op de telefoon komt, ja, dan heb je werk. En dat is soms even doorwerken. Ja.
Ja, en is er ook nog nazorg voor als een situatie te heftig is geweest?
Ja, ja, wij hebben in verschillende zaken debriefingen gehad, ook voor de tolken. Eigenlijk voor iedereen na een heftige inzet regelen wij opvang. Het werkt twee kanten op. Als je iets heftigs hebt meegemaakt, ook een verhoor met kinderen. Het is bijzonder heftig. Het is niet normaal wat je aan het doen bent. En vraag alleen maar eventjes als tolk zijnde, hoe vond je dat het ging? Met die vraag geef je eigenlijk al aan, ik wil graag mijn verhaal kwijt. En ben ik nou de enige die het gek vond? Of hoe staan jullie erin?
Ja, ja, die mogelijkheid is er. Maar ja, je moet er misschien wel zelf
soms wel, ja.
Om te tolken bij de politie moet je wel stevig in je schoenen staan. En een van de tolken die wij hebben gesproken, Serap, die vertelt daar ook over.
Als tolk zit je dus soms bij mensen die echt bepaalde stoornissen hebben, hè? Ja, ik weet niet. Hij was heel agressief en dan denk je van, daar zit je dan naast, hè? Nou, toen ben ik toch wel een paar meters wat verder gaan zitten. Toen denk ik van, ja, je weet maar nooit.
Als tolk moet je natuurlijk heel dicht bij je cliënt kunnen komen. Gewoon puur praktisch, omdat je elkaar anders niet kan verstaan en kan horen. En dan heb je ook nog non-verbale communicatie die erbij komt. Dus hoe garandeer je dan dat zo'n tolk veilig is?
Dat garanderen we niet. Er blijft altijd een risico aanwezig dat een verdachte zich niet netjes gedraagt. Ik moet wel zeggen dat in de meeste gevallen in mijn 25 jaar loopbaan bij de politie de tolk altijd wel in goede verstandhouding met de verdachte is. Dat is mijn ervaring. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat tolken zich niet veilig voelen, omdat ze niet getraind zijn op bijvoorbeeld het herkennen van agressie of ermee omgaan. Dus het naar beneden krijgen van emoties. Dat ligt aan de gesprekstechnieken van de politieagent. Kijk, die voert ze natuurlijk ook op om ergens te komen. Dus die kan dat kunstmatig opwekken. Ja, en dat weer terugkrijgen. Dat spel is best wel soms spannend. En zeker voor een tolk. Dus ik wil altijd wel een tolk ook vooraf, als ik ze spreek, erop wijzen dat we niks kunnen voorkomen. Maar dat hij in ieder geval aan de andere kant van een tafel gaat zitten. Dat hij altijd dicht bij een uitgang, dus dicht bij een deur gaat zitten en weet waar de alarmknop is. En nooit alleen gelaten wordt met een verdachte. Maar dit is in het geval van een verhoorsituatie. Maar je kan ook voorstellen dat je bijvoorbeeld bij een meervoudige kamer komt en dat je daar in een spanningsniveau terechtkomt. Nou, daar heb je weer pakketpolitie voor. En nogmaals, ja, veel hangt echt wel af van de voorbereiding van de verdachte. Van de tolk bedoel ik. Als je als tolk gewoon al vraagt van, heeft hij gevaarclassificaties? Dus is hij bekend met bijvoorbeeld het gebruik van harddrugs? Of is hij bekend met het gebruik van geweld? Heeft hij besmettelijke ziektes? Dat zijn dingen die je misschien niet altijd mag vragen, maar die wel handig kunnen zijn om je goed op voor te bereiden.
je hoeft je niet te laten verrassen. Ik denk dat dat wel echt van belang is. Dus bereid je goed voor op je opdracht.
En is dat ook iets wat je kan doen als tolk? Dus als je weet dat je een opdracht krijgt, dat je altijd kan bellen of voor extra informatie?
Dat ligt een klein beetje aan... de bemiddelaars wil ik daar wel uitlaten. Want vaak is het gewoon, je gaat daar en daar naartoe. En succes met je klus.
Ja, dat hoorden we ook veel.
Ja. Dus daar is ruimte voor verbetering. Maar is dat de taak van de bemiddelaar? Want het gaat zeker om de tolkopdracht. Ik denk wel als je te plaatsen komt, altijd als je te plaatsen wordt gevraagd, dat het van belang is dat je vooraf een gesprek hebt over de verwachtingen. Want dat is altijd goed. Dat je even elkaar in de ogen kijkt van, wat gaan we eigenlijk doen met elkaar?
Ja, en ook al is dat maar even heel kort, dan helpt dat alsnog. Ja.
Zeker.
In de volgende aflevering hoor je het verhaal van tolk Vira. En praten we verder met een oncoloog over de invloed van taal en cultuur in de spreekkamer. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan met collega's en vrienden die ook geïnteresseerd zijn in interculturele communicatie. Het zou toch mooi zijn als we door deze podcast de ander net weer iets beter gaan begrijpen, toch? En wil je meer weten over onze tolken en het werk van Global Talk? Volg Global Talk dan op Instagram of LinkedIn of mail naar podcast@globaltalk.nl. Tot de volgende aflevering.